Broeders en zusters, opnieuw een voorrecht om in jullie midden te zijn. En ik wil deze morgen de serie over 1 Petrus gaan vervolgen. En de laatste keer dat ik over 1 Petrus heb gesproken hier, dat is op 14 april geweest dit jaar. Dus dat is weer een hele tijd geleden. Dus ik kan me ook voorstellen dat het weer even opgefrist moet worden allemaal. En daarom wil ik ook weer aan het begin even kort de herinnering opwekken aan wat we allemaal hebben gezien. We hebben gezien dat Petrus deze brief heeft geschreven aan een groep gelovige christenen die te maken hebben gekregen met lijden, met verdrukking. Omwille van het geloof in de Heer Jezus Christus. Ze zijn verlost door de barmhartigheid van God, door de wedergeboorte, door het werk van de Heilige Geest. En zij hopen op de komst van dezezelfde Heer Jezus. Zij hopen op zijn wederkomst, want dan zal zijn genade worden geopenbaard voor hen. En dat zegt Petrus ook in vers 13 van hoofdstuk 1. Om God daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Dus deze gelovigen die zijn tot leven gewekt, geestelijk gezien, tot een levende hoop, zegt Petrus ook in het begin van de brief. En die hoop houdt in dat zij de Heer Jezus Christus verwachten voor hun uiteindelijke totale verlossing. Voor de verlossing die nog gereed ligt in de hemel. Dat wil zeggen de verlossing ook van ons lichaam. We zijn in geestelijke zin al verlost. We zijn kinderen van God geworden. Maar de totale verlossing die wacht nog. Die ligt in de toekomst. En daar hopen wij op. We zijn wedergeboren door de kracht van de opstanding van de Heer Jezus Christus. En we zijn wedergeboren door de kracht van Gods woord. De Bijbel. Door de verkondiging. En we zijn opgeroepen in hoofdstuk 1 door Petrus tot een heilige levenswandel. Petrus roept ons op om een heilig leven te leiden. Zoals God zelf heilig is, zo mogen wij het beeld van deze God gaan weerspiegelen in een heilige levenswandel. We zijn geroepen om een leven te leiden dat steeds meer gekarakteriseerd wordt door het karakter van onze hemelse Vader. En we zijn geroepen om dat niet in ons eentje te doen. Daar hebben we de laatste twee keren een beetje naar gekeken. Of in ieder geval de voorlaatste keer. In ieder geval heel sterk naar gekeken. We zijn niet geroepen om als eenlingen, als christenen, door het leven te gaan. We zijn christen geworden en we zijn daarmee automatisch lid geworden van de gemeente van de Heer Jezus Christus. We zijn ingevoegd in het lichaam van Christus, de gemeente. Wij horen bij de gemeente. Daarom is het ook goed om samenkomsten te hebben, zoals nu, deze morgen. Dat we samen gevoed mogen worden door het woord. Dat we samen God kunnen aanbidden. Kunnen luisteren naar wat hij tot ons te zeggen heeft. Maar ook om onze dankbaarheid en onze verlangens naar hem toe op te zenden. We zijn geroepen om als levende stenen mee te bouwen aan het geestelijke huis van God. En dat is de kerk van Christus. Het is de kerk die hij heeft gekocht met zijn kostbare bloed. De laatste keer dat ik hier was, eindigde dat gedeelte met de uitverkiezing. Petrus die schrijft in hoofdstuk 2 vers 7 en 8. Voor u dan die gelooft is hij kostbaar, maar voor de ongehoorzame geldt de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden en een steen des aanstoots en een struikelblok. Voor hen namelijk die zich aan het woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Dat zijn best pittige woorden, waar dat vers mee eindigt. En toen heb ik ook wat gezegd over de uitverkiezingen. En dat heb ik vooral in een hele pastorale toon willen doen. En deze morgen gaat het opnieuw over de uitverkiezing. Ik heb boven de boodschap gezet: uitverkoren tot eer van God. En opnieuw wil ik dat op een hele pastorale manier doen. Als je een keer een lezing wil over hoe dat zit met de eer van de uitverkiezingen en welke uitverkiezing en welke gedachten erover leven. Dat is ook helemaal prima, maar ik denk dat vanmorgen dat het belangrijk is voor de gemeente om in het geloof opgebouwd te worden. En om vooral te laten zien dat de uitverkiezing een geweldige troost is. En een bemoediging. Want dat is het. De leer van de uitverkiezing, als we dit gedeelte met elkaar gaan lezen straks. En als de verkondiging klaar is, dan hoop ik dat de gedachte hier gaat resoneren, ook in jullie hart. De uitverkiezing is een geweldige troost en een geweldige bemoediging. Het geeft een geweldige motivatie. Als dat niet zo is, dan heb ik vanmorgen gefaald in mijn taak. We gaan lezen 1 Petrus 2 vers 9 tot en met 12. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Tot zover het woord van God voor deze morgen. Zoals ik al zei, ik heb als focus gepakt de uitverkiezing. Uitverkoren tot Gods eer. En ik wil aan de hand daarvan nadenken over een drietal zaken die in dit gedeelte naar voren komen. Als eerste het genadige karakter van de uitverkiezing in vers 9 en 10. Het heiligende effect van de uitverkiezing in vers 11. En de eervolle uitkomst van de uitverkiezing in vers 12. Dus het genadige karakter, het heiligende effect en de eervolle uitkomst van de uitverkiezing. Zoals we gelezen hebben, begint vers 9 met een tegenstellend woord. Maar, zegt Petrus. Maar u. Hij laat hier de tegenstelling zien tussen de ongehoorzamen, waar we in vers 8 over gelezen hebben, namelijk hen die zich aan het woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn, hè, waar we de vorige keer zijn geëindigd, die groep mensen, de ongehoorzamen, degene die de Heer Jezus verwerpen, degene die niets van hem willen weten. En in vers 9 maakt Petrus dat contrast, die tegenstelling. Hij zegt, maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Dit contrast is levensbelangrijk, broeders en zusters. Het contrast tussen de gehoorzamen en de ongehoorzamen. Het contrast tussen degene die in Christus zijn en degene die buiten Christus zijn. Petrus zegt, gelukkig kan ik over jullie andere dingen zeggen. Jullie zijn niet die ongehoorzamen. Jullie zijn niet degene die zich stoten aan Christus, aan die hoeksteen. Jullie stoten niet aan hem. Jullie zien hem niet als een struikelblok, maar jullie hebben hem aanvaard. Jullie geloven in hem. Jullie vertrouwen op hem. Jullie hebben je leven aan hem toevertrouwd. Wat een voorrecht als we dat kunnen zeggen. Dat de Heer Jezus voor ons de hoeksteen is en niet het struikelblok. En omdat Petrus dat van deze groep gelovigen kan zeggen, gaat hij verder met een identiteitsbepaling. Hij schrijft daar over elementen die een gelovige, maar die in dit geval ook de gemeente van Christus, typeren. Dit zijn beelden die worden gebruikt voor de gemeente. Een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. Een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakten. Dit zijn identiteitsbeschrijvingen van de kerk van de Heer Jezus Christus. Dit gaat allemaal over Gods volk, maar ze belichten allemaal een ander aspect daarvan. Het zijn metaforen die ook terugkomen, die we ook kunnen lezen in het Oude Testament. En dan gaat het over het verbondsvolk Israël. We lezen in Exodus 19, vers 3 tot en met 6... Toen klom Mozes omhoog naar God. De Heer riep tot hem vanaf de berg. Zo moet u tegen het huis van Jacob zeggen en de Israëlieten verkondigen. U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb. En hoe ik u op arendsvleugels gedragen en u bij mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt. En dan komt het, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn. Want heel de aarde is van mij. U zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Dus God heeft deze woorden gesproken tot zijn verbondsvolk Israël. Deze beelden gebruikt hij. En deze beelden gebruikt Petrus hier nu in zijn brief om de gemeente van Jezus Christus mee te typeren. Dit is wie wij in Christus zijn. Dit is de gemeente van de Heer Jezus Christus. Maar wat betekende die term? Wat betekent het om een uitverkoren geslacht te zijn? Een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Nou, uitverkoren geslacht wil zeggen dat het Gods vrije keuze is geweest, Gods genade is geweest, om mensen te kiezen voor hemzelf. Om mensen te kiezen die zouden gaan behoren tot zijn volk. Uitverkoren geslacht. Als je bent wedergeboren, als je tot de gemeente van Christus behoort, dan is dat gelegen in de keuze van God. In zijn vrije keuze om jou op te nemen in dat volk. Het koninklijk priesterschap, dat wijst op het apart gezet zijn om tot eer van God te leven. In dienst van hem. Om een leven te leven dat toegewijd is aan hem. Het leidt of het wijst op een leven in aanbidding. Wat we ook hebben gezien in vers 5. Waar Petrus heeft geschreven. Dan wordt ook u zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Tot een heilig priesterschap. Om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. En dan een heilig volk. In het Engels kun je lezen a holy nation. Een heilige natie. Een heilig land. Een heilig volk. En een volk, dat is een groep mensen die zich met elkaar verbonden weten door een gemeenschappelijke band. Bijvoorbeeld dat mensen dezelfde taal spreken. Of dat mensen dezelfde tradities vieren. Dat maakt het voor een volk uniek om een volk te zijn. En door de hele Bijbel zien we dat God een volk maakt voor hemzelf. Dat God zelf de God van zijn volk is. Hij maakt het volk als zijn volk. Het is Gods volk. En hij zal hun God zijn. En wat kenmerkt nou de gemeente van Christus? Waar weten wij ons nou in verbonden, broeders en zusters? Wij worden verbonden door het bloed van Christus en door de inwoning van de Heilige Geest. Wij zijn verlost door de Heer Jezus Christus, door zijn volbrachte werk op Golgotha. We zijn zo verschillend, zoals we hier ook vanmorgen bij elkaar zijn. We zijn zo anders, maar dit is wat ons bindt. En dit is wat ons samengebracht heeft. Dus dit kenmerkt Gods volk. Gods volk is een verlost volk. Gods volk is een gered volk. Door het bloed van de Heer Jezus. En deze verlossing, deze redding, dat wij eigendom geworden zijn van God, zoals Petrus dat zegt, die wordt op een hele radicale manier beschreven in vers 9b. Daar zegt Petrus, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Wij zijn door God geroepen uit de duisternis. En we zijn geroepen tot zijn wonderbaar licht. In Colossense 1 vers 13, daar schrijft Paulus. Hij, God, heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. En overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Of in het koninkrijk van zijn geliefde Zoon. Zo kan je het ook lezen. God heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. Heeft ons verlost uit de macht van de duivel, uit de macht van de zonde. Uit de macht van de wereld. Daar heeft Christus ons uit verlost. Daar heeft God ons uit getrokken. En hij heeft ons geplaatst in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Het koninkrijk waar licht is, waar geen zonde is, waar het zuiver is, waar het heilig is. Het is letterlijk het verschil van dag en nacht, licht en duisternis. In het koninkrijk van God is geen duisternis. God kent geen zonde, God doet geen zonde. God is geheel licht. Hij heeft niets met de zonde van doen. Het koninkrijk der duisternis daarentegen haat en verafschuwt het licht. Verafschuwt heiligheid, verafschuwt rechtvaardigheid. De duisternis haat God en zijn gezalfde. Maar in het koninkrijk van God, daar is de liefde van God en de liefde voor God aanwezig. Wij zijn getrokken uit die duisternis, broeders en zusters. Beseffen we dat? Wij zijn overgezet naar het licht. We zijn eigendom van God zelf geworden. Die identiteit die Petrus daar beschrijft aan het begin van vers 9, bepaalt ook onze roeping. Bepaalt ook ons levensdoel. Dat heb ik net al gelezen. Petrus die zegt, opdat, dat geeft een doel aan, een reden. God heeft ons getrokken uit die duisternis. Heeft ons gemaakt tot zijn volk, tot zijn eigendom. Opdat, zodat wij u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. We zijn nu onderdeel van Gods volk. We zijn christen geworden. We zijn kinderen van God geworden. Onderdeel van zijn koninkrijk. Dat is onze identiteit. En die identiteit leidt automatisch tot deze roeping. Namelijk dat we de deugden zouden verkondigen van hem die ons heeft verlost. Die ons heeft gered. En merk ook de gelijkenis op in hoofdstuk 1. Vers 15, waar Petrus zegt, maar zoals hij die u geroepen heeft, opnieuw, geroepen. Zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Dat is onze roeping. Om God te verkondigen in woorden en in daden. En in de HSV staat hier het woordje deugden, hè, dat wij de deugden zouden verkondigen van God. Maar in het Engels daar heb je het woordje excellenties. Dat wil zeggen de voortreffelijkheden, de perfecties van God. De heerlijkheid van God. Zijn volmaaktheden, zijn geweldige eigenschappen, dat we die zouden verkondigen. En dan vervolgt Petrus met een contrast. Dat lezen we in vers 10. U, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Nou, hier komt opnieuw dat genadige karakter van de uitverkiezing naar voren. Het slot van vers 10. Er is een tijd geweest, en dat hebben we ook al eerder gezien in deze brief, maar er is een tijd geweest dat wij geen kinderen van God waren. Er is een tijd geweest dat wij zelf deel uitmaakten van die duisternis die ik net beschreven heb. Want Petrus zegt juist dat we daaruit geroepen zijn. Er is een tijd geweest dat we met de rug naar God toestonden. Er is een tijd geweest dat wij ons niet toevertrouwden aan het offer van de Heer Jezus Christus. En Petrus noemt dat hier, u was zonder ontferming. Zonder ontferming. Maar nu. Nu is er ontferming. En dat is belangrijk om te beseffen, broeders en zusters. Te weten van die ontferming. Dat God zich ontfermd heeft over ons. Het heeft verstrekkende gevolgen als we kijken naar onze roeping. Naar het doel van ons leven. Als God ons inderdaad heeft geroepen tot een heilige levenswandel. Als God ons inderdaad geroepen heeft om zijn deugden, zijn perfecties te verkondigen, dan moeten we dat doen vanuit het licht van die ontferming die hij bewezen heeft. Die wij ervaren hebben in ons leven. Als we nadenken over heiliging, dan moeten we echt beseffen dat het hier niet gaat over het houden van wetjes en regeltjes en denken aan wat wel mag en wat moet en wat niet mag. Nee. Als wij worden geroepen tot een heilige levenswandel, moeten we allereerst beseffen van wie wij zijn. En hoe het kan dat wij nu van hem zijn. Hoe kan het dat wij kinderen van God geworden zijn? Dat is uit genade. Dat is door de ontferming van God, die wij voor onze wedergeboorte niet hebben gekend. God, die ons niet hoefde te kiezen als deel van zijn volk, maar ons toch heeft gekozen. Die ontferming. God die ons verlost heeft door het bloed van Christus, die ons apart heeft gezet om van hem te zijn, om hem te dienen vanuit die ontferming. Dus heiliging gaat niet over het wettisch volgen van regeltjes en geboden en inzetting en dit mag wel en dat mag niet. Nee, heiliging gaat allereerst over wie God zelf is. Te weten wie God is, te weten dat je eigendom bent geworden van hem, van deze heilige God, uit genade. Vanuit de ontferming die hij geschonken heeft in Christus. Heiliging, broeders en zusters, is het resultaat van ontferming. Een heilige levenswandel is het resultaat, is de vrucht van Gods ontferming in ons leven. Heiliging is dus het resultaat van genade, van barmhartigheid. Heeft wel eens op deze manier naar heiliging gekeken? Heeft u er wel eens zo over nagedacht? De ontferming van God en heiliging. En dit is een heel andere toon dan de toon van, heiliging, moeilijk, spannend, eng, ik moet van alles, ik mag niks meer. Dit is een heel andere toon. Dit is de taal van voorrecht. Wat een voorrecht om tot Gods volk te mogen behoren. Wat een voorrecht te weten dat we verlost zijn door het kostbare bloed van de Heer Jezus Christus. In de voorbereiding was dit een eye-opener voor mij. Heiliging koppelen aan ontferming. Heiliging koppelen aan ontferming. Ik gun het u, ik gun het jou en ik gun het ook mezelf. Als we vanaf nu deze twee woorden niet meer los gaan zien van elkaar. Als wij aan heiliging denken, dat we dan automatisch denken aan ontferming. En dat als we aan ontferming denken, dat we dan automatisch denken aan heiliging. Dat we dit altijd in verbinding brengen met elkaar. Denk nooit meer aan heiliging zonder te denken aan ontferming. En denk nooit meer aan ontferming zonder te denken aan heiliging. We zijn niet geroepen, broeders en zusters. En dat is misschien wel eens het beeld dat opgeroepen wordt. Dat kan heel beklemmend zijn, heiliging. Sommige mensen die zeggen van, vooral in het Engels, dan zeggen ze, ja, je moet kiezen tussen holiness en happiness. Kiezen tussen heiliging en geluk. Dat is niet zo. We gaan een heilig leven leiden omdat wij het geluk hebben gevonden in God. Doordat we zijn eigendom geworden zijn. Doordat we zijn vrijgekocht met het bloed van Christus. En omdat we daarin het ware leven gevonden hebben. Hoe genadig is Gods ontferming? Dat hij ons een leven geeft van de diepste vervulling die er maar kan zijn. Namelijk leven tot zijn eer. Tot zijn dienstbaarheid. We zijn niet geroepen tot een zielig en meelijwekkend leven omdat we heilig moeten zijn. Omdat wij dingen niet mogen die de wereld wel mag. Omdat wij dingen moeten doen die de wereld niet hoeft te doen. Dat is niet zo. We hebben het rijkste leven gekregen wat te vinden is, broeders en zusters. Door de genade en ontferming van God. En hij vraagt van ons, het is een voorrecht en een verantwoordelijkheid tegelijk, want hij vraagt van ons dat wij hem verkondigen. Deze goedheid van hem, waar ik nu over gesproken heb, zijn ontferming, dat we dat verkondigen in woord en inderdaad, laat de ontferming van God, de genade van God, altijd de basis zijn waarover wij over heiliging spreken. Altijd. Deze ontferming deze genade. Dat doet Petrus namelijk ook. Dat brengt ons bij het tweede, namelijk het heiligende effect van de uitverkiezing. We lezen in vers 11, geliefden, ik roep u als bijwoners en vreemdelingen, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Hij begint hier met ook weer drie typeringen. Hij heeft het over geliefden, bijwoners en vreemdelingen. Hij geeft een aansporing in vers 11. En die aansporing moeten we bezien vanuit het licht van de uitverkiezing en nog specifieker vanuit het licht van de ontferming. De genade van God die bewezen is in Christus. Dat is belangrijk, anders wordt het dus wettisch. Als wij proberen de opdracht te vervullen die Petrus in vers 11 geeft, zonder te denken aan ontferming, zonder te denken aan genade, zonder te denken aan de barmhartigheid die God geschonken heeft in Christus, dan wordt het wettisch. Oh, ik moet strijd voeren tegen de vleeselijke begeerte. Ik moet dit, ik moet dat. Nu is het een voorrecht. Nu is het een eer om te mogen strijden. En ik zei al, hij noemt hier drie woorden die de gelovigen typeren. Geliefde, bijwoners en vreemdelingen. Hij begint met een prachtig woord. Geliefden. Geliefden. We zijn geliefd door Gods genade en Gods ontferming. En dat woord geliefde, dat zegt veel. Juist ook tegen de achtergrond van Gods ontferming. Misschien ervaart u dat woord geliefden niet zo. Misschien ervaart u het niet als u aan uzelf denkt. Misschien ervaart u het niet als u naar de andere mensen in deze ruimte kijkt. Maar Petrus zegt, geliefden. Het is ontzettend belangrijk om ons ervan bewust te zijn. Dat wij geliefden zijn bij God vanuit de ontferming en de genade die hij bewezen heeft. Als wij vanmorgen hier bij elkaar zitten en wij belijden allemaal dat de Heer Jezus zijn leven voor ons heeft overgegeven. We belijden dat wij één zijn in hem door zijn bloed en door zijn geest. Hoe kan het dan dat wij er soms toch zo slecht in zijn om die liefde naar elkaar toe te laten zien en die liefde naar elkaar toe uit te spreken? Hoe kan dat? Hoe kan het dat wij er soms zo slecht in zijn om vanuit barmhartigheid en bewogenheid met elkaar om te gaan? Daar kom ik zo op. Maar niet voordat ik die twee andere woorden heb behandeld, namelijk bijwoners en vreemdelingen. Dat doet ons denken aan de opening van de brief waar Petrus zegt, Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing. De vreemdelingen. We moeten goed blijven beseffen dat degene aan wie deze brief geschreven zijn, dat degene aan wie deze brief geschreven is, dat mensen zijn, christenen zijn, die niet thuis zijn in deze wereld. Het zijn vreemdelingen. En dat geldt ook voor ons. Vanuit God gezien zijn wij geliefden, maar vanuit de wereld bezien zijn we bijwoners en vreemdelingen. We wonen wel in de wereld, maar we volgen niet de koers van de wereld. We volgen niet de principes van de wereld. Wij volgen de Heer Jezus Christus en de principes van zijn koninkrijk. Wij volgen geen wereldse ideeën of filosofieën, maar hem. We worden niet gevoed door allerlei wereldse leringen, maar door het woord van God, door het woord van Christus. En ook het feit, en laat het ook een bemoediging zijn, ook het feit dat wij door de wereld als bijwoners en vreemdelingen worden beschouwd, is ook een vrucht van Gods ontferming over ons. Een vrucht van zijn ontferming, omdat hij ons juist uit die wereld, geestelijk gezien, getrokken heeft. Tot zijn koninkrijk. In 1 Petrus 1 hebben we gelezen, vers 14 tot en met 19. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Opnieuw een identiteitsbepaling dus, vanuit de uitverkiezing. Bijwoners, vreemdelingen. We zijn vrijgekocht. God heeft zich over ons ontfermd in Christus. Hij heeft ons geroepen uit die duisternis. Hij heeft ons tot zijn eigendom gemaakt en geeft ons leven hiermee een totaal nieuw doel. Een totaal nieuwe roeping. En dat leidt er automatisch toe dat we in de wereld uit de toon vallen. We worden bijwoners en vreemdelingen. Belangrijk om die achtergrond te kennen. Die ontferming van God, die ons tot geliefden maakt bij hem, maar bijwoners en vreemdelingen in de wereld. En dan komt die aansporing van Petrus. Ik roep u op, u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. We zien ook een gelijkenis in hoofdstuk 1, vers 14, wat ik net heb gelezen. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. We moeten ons onthouden van de vleeselijke begeerten waar we vroeger door geleid werden, zegt Petrus. Maar wat zijn die vleeselijke begeerten precies? Laten we eerst eens beginnen met het woord onthouden. Onthoud u van de vleeselijke begeerten. Wat betekent onthouden? Onthouden betekent je ervan distancieren. Er niet in meegaan en niet in leven. Het niet uitleven. Er afstand van doen. Waar moeten we afstand van doen? Nou, zegt Petrus, van die vleeselijke begeerten. Welke vleeselijke begeerten? Nou, in hoofdstuk 2 hebben we in vers 1 al een aantal dingen kunnen lezen waar Petrus op zou kunnen duiden als hij dit zegt. Hij zegt in hoofdstuk 2 vers 1, leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. Met andere woorden, doe afstand van alle kwaadaardigheid, van alle slechtheid, van alle valsheid, van list, van verraad, van achterklap, roddel, jaloezie. Van de gezindheid dat je een ander iets niet gunt. Jaloezie. Wrok koesteren. Iemand kleineren. Iets beweren over iemand dat of gedeeltelijk niet juist is, of waarvan je niet van tevoren hebt gecontroleerd of het wel juist is wat je over diegene zegt. Petrus zegt, doe daar afstand van. Dit zijn die vleeselijke begeerten. En we hebben in Galaten 5 ook een hele lijst waar Paulus de werken van het vlees noemt. Paulus zegt in Galaten 5 vers 19 tot en met 21, het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijking in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Het is een hele lijst die Paulus daar noemt. Echt alle facetten van het leven zijn daarin te vangen. Hoe we omgaan met onze tong, met onze mond, hoe we omgaan met elkaar, met ons lichaam, alles zit daarin. Hoe we onze godsdienst invullen, dat zit er allemaal in. En hier heb je ook het antwoord op de vraag die ik net stelde. Hoe kan het dat als wij geliefden zijn bij God en als wij één zijn door de band van de geest, hoe kan het dan dat wij ons dat we soms zo slecht zijn in het laten zien, in het betonen van die liefde naar elkaar? En die barmhartigheid naar elkaar. Hoe kan het dat we soms zo slecht zijn om die bewogenheid naar elkaar te laten zien? Dat komt hierdoor. Door dat wat ik net genoemd heb. De werken van het vlees, die Paulus daar noemt. En die Petrus hier bedoelt in het tekstgedeelte. Het zijn onze eigen vleeselijke, ikgerichte, zondige verlangens die zich dan doen gelden. En die bepalen hoe wij in bepaalde situaties handelen en spreken. En daar spreekt dan geen liefde uit. Daar spreekt eigen gereidheid uit. Ik wil mijn zaak verdedigen. Ik wil mijn belang verdedigen. Maar dat is geen liefde. Dat is geen liefde. En misschien hebt u die woorden van Galaten 5 vers 21 net gehoord en boezemt dat wat angst in. Als Paulus zegt, ik voorzeg u, zoals ik ook al eerder heb gezegd, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Misschien boezemt u dat angst in. Juist ook omdat Petrus in zijn tekstgedeelte hier zegt dat we ons moeten onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Hoe moeten we dat lezen? Bedoelt Petrus hiermee dat een christen uiteindelijk toch nog verloren kan gaan? Dat de ziel van een christen dusdanig beschadigd kan worden door zonde, dat die ziel toch verloren gaat? Hoe moeten we dat lezen? Hoe moeten we dat lezen? Als eerste, een christen, is mijn overtuiging, op grond van Gods woord, kan zijn verlossing niet verliezen. Als je kind van God geworden bent, dan blijf je dat voor de eeuwigheid. Maar de zonde, ook de zonde die een christen doet, heeft wel degelijk impact op het geestelijk leven van een christen. Zonden hebben impact. Waar het hier over gaat, zowel Petrus als Paulus waarschuwen tegen een leven waarin consistent wordt geleefd vanuit vleeselijke en zondige begeerten. Er is een levensstijl dat wordt gekenmerkt door alleen maar ikgerichtheid, door zondige verlangens. Niet door liefde voor God, niet door liefde voor de naaste. Dat is waar ze tegen waarschuwen. Met andere woorden, als je die lijst van Galaten 5 neemt, dan zegt Paulus, als je daarin volhardt, niet dat je daar een keer in struikelt, nee, als je daarin volhardt, dan blijkt dus dat je die ontferming van God niet kent in je leven en dat je daarmee dus ook geen deel bent van zijn koninkrijk. Dat je niet zijn eigendom bent geworden. Dat is wat Paulus tegen waarschuwt en dat is ook waar Petrus de gelovigen hiervoor wil behoeden als hij zegt, ik roep u op om u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Petrus die wil ons bijbrengen, aan het verstand brengen dat we te maken hebben met een strijd waar we ons in bevinden. De strijd om onze ziel. We hebben al twee keer eerder hebben we iets in 1 Petrus gelezen over de ziel. Namelijk in 1 Petrus 1 vers 8 en 9. Er staat, hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. En in 1 Petrus 1 vers 22 en 23 lezen we, nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart, u die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Onze zielen zijn verlost en wachten nog op een definitieve verlossing. Want we hebben nog te maken met die begeerte in ons. Daar zijn we nog niet bevrijd van. Daar moeten we tegen strijden, zegt Petrus. Maar we delen al in de verlossing. Onze zielen zijn al gereinigd door het woord van God. En alles wat de zondige begeerte en de vleeselijke begeerte in ons doen, is daartegen strijden. En opnieuw is het dus van belang om te zien dat we hier niet bezig zijn met een strijd die, nou ja, als het over het afloop gaat, 50-50 is, heel spannend, hoe gaat het aflopen? Nee, we kennen Gods ontferming. We kennen Gods genade. En door zijn genade zijn we Gods kinderen geworden en weten we dus al wat de afloop is. De Heer Jezus Christus heeft overwonnen. En wij zijn meer dan overwinnaars in hem en met hem. De uitkomst staat vast. En vanuit die zekerheid mogen we de strijd voeren tegen deze zondige begeerte, tegen deze zondige verlangens. En als ik aan de toepassing denk, dan realiseer ik me dat er verschillende groepen mensen, verschillende categorieën mensen hier voor mij zitten. De ene groep mensen die leest die tekst en die probeert oprecht God te dienen, heeft God lief, maar realiseren zich ook dat het nog zo imperfect is. Dat er nog wordt tekortgeschoten. Dat die verlangens daar nog zitten en die vragen zich af, ben ik dan wel een kind van God? Ben ik echt van hem? Dan wil ik zeggen, het feit dat je niet perfect bent, wil niet zeggen dat je geen christen bent. Maar er is ook een andere categorie mensen. En dat zijn de mensen die zeggen, nou, ik geloof in de Heer Jezus, hij heeft het voor mij volbracht. En wat ik nu doe in mijn leven, dat maakt niks meer uit. De prijs is binnen, hij heeft voor mij overwonnen in mijn plaats. Hij heeft in mijn plaats mijn schuld gedragen. De toren van God is weg. Ik ben vergeven, ik ben gerechtvaardigd. Ik ga naar de hemel en ik maak me nergens druk meer over. Als dat de gezindheid is die u kenmerkt, dan moeten deze woorden van Petrus als waarschuwing klinken. En dan moeten die woorden u wakker schudden. We bevinden ons in een strijd. Een strijd om onze ziel. Tegen deze laatste groep zou ik willen zeggen, zie opnieuw het belang en zie opnieuw ook het verband tussen de ontferming van God en de levensheiliging. Ontferming van God leidt tot levensheiliging. En daar is geen plaats voor onverschilligheid. Ook onze levensheiliging heeft een doel. Dat brengt ons bij het laatste, het derde punt, namelijk de eervolle uitkomst. Ook in vers 12 lezen we een aansporing. Daar zegt Petrus, houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen wordt omgezien. Dan hebben we net een aansporing gelezen die negatief geformuleerd is. Hè? Onthoud u van de vleeselijke begeerte. En hier zien we een aansporing die positief geformuleerd is. Niet onthoud u van, maar houd uw levenswandel onder de heidenen goed. Houd uw levenswandel goed. En dat woordje goed, wat in de HSV is weergegeven, dat is het Griekse woordje kalos. En dat woord dat gaat dieper en verder dan alleen maar morele gerechtigheid of morele goedheid en ethische rechtvaardigheid. Dit woord heeft ook betrekking op schoonheid. Dat wil zeggen, het gaat om een goedheid die zichzelf aanprijst aan degene die het ziet vanwege de aantrekkelijkheid ervan. Dus als er iets goeds gedaan wordt, als wij goede werken doen, dan zegt Petrus, dan heeft dat ook een aantrekkelijkheid in zich voor de buitenwereld, als het goed is. Dat is het goede waar Petrus hier op doelt. Goede dingen, goede levenswandel die aantrekkelijk is voor andere mensen. En dat is relevant. Want kijk eens hoe Petrus schrijft over de heidenen. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen wordt omgezien. Petrus die schreef hier over de heidenen als kwaadsprekers, over christenen. Dat wij slechte dingen zouden doen. Dat is merkwaardig, is het niet? We zijn geroepen tot goede werken, we zijn geroepen tot een heilige levenswandel. En de buitenwereld die beticht ons van slechte dingen, van kwade dingen. We verlangen ernaar als christen om het goede te doen, om rechtvaardig te handelen. En wat krijg je ervoor terug? Het verwijt dat je slechte doet. Dat is vreemd. Hoe zit dat? Hoe is dat mogelijk? Het antwoord staat in hoofdstuk 4, vers 4. Lees ik even vers 3 erbij. Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid en zij belasteren u. Daar heb je het. Het feit dat heidenen, het feit dat mensen, dat buitenstaanders zeggen dat we slecht bezig zijn en dat we te verachten zijn, betekent nog niet per definitie dat het inderdaad zo is. Maar hoe kan het dan dat deze mensen kwaad spreken over het goed doen voor christenen? Dat is heel eenvoudig. Omdat deze mensen het goede tegenstaan. Ze staan het goede tegen. Het feit dat je als christen belasterd wordt en wordt neergezet als een kwaadaardig iemand, heeft niets te maken met het feit dat je iets niet goed doet. Of dat je niets goed doet, dat het niet goed zou zijn wat je doet. Het heeft duidelijk te maken met het feit dat je niet meer uit dezelfde bron leeft als de heidenen. Daar heeft het alles mee te maken. Zij zien, de buitenwereld ziet, dat christenen vanuit een andere bron leven. En dat confronteert. En dat irriteert. En zo kan het dat christenen, juist omdat ze het goede doen, belasterd worden. En dat er over hen wordt gezegd dat ze juist het slechte doen. We weten wat onze Heer Jezus jezelf over heeft gezegd. Matthäus 5, vers 11 en 12. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt. Omwille van mij. Dit vind ik zo mooi wat hij dan gaat zeggen. Want hoe moet je daarmee omgaan? Als je druk ervaart van buitenaf als christen. Als je dingen doet en het wordt verkeerd uitgelegd. Je wordt beschuldigd van dingen die niet zo zijn. Hoe moet je daarmee omgaan? Verblijd en verheug u. Want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Uw loon zal groot zijn in de hemelen. Ziet u opnieuw een belofte. Hoe kunnen wij verdrukking, vervolging, smaad en lasten verdragen? Door te weten dat ons loon niet hier is, niet in deze wereld, maar bij de Vader in de hemel. En de Heer Jezus die zegt, verblijd je daarin, verheug je daarover. Het is een voorrecht. Als je het zo gaat zien, een voorrecht om te lijden voor de Heer Jezus. Wat is dan de beste remedie? Naast het verblijden en het je verheugen in het loon. In de hemel, bij God. Wat is dan de beste remedie? Tegen het kwaadspreken van de heidenen. En Petrus die zegt, de remedie is dit. Hou uw levenswandel onder de heidenen goed. Geen koerswijziging. Geen nieuw levensdoel gaan zoeken. Niets anders aan gaan pakken. Geen aanpassing in je levensstijl. Maar volharding. Op de weg van levensheiliging. Op grond opnieuw van de ontferming van God. En er is nog een reden. Of er is de reden voor de oproep die Petrus doet. Hij eindigt daar niet. Hij gaat verder. Er spreekt een verlangen uit bij Petrus. Hij zegt, houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen. Op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Nou, wat betekent dat? Dat de heidenen God verheerlijken op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Nou, als eerste in het Engels staat daar het woordje the day of visitation, de dag van de bezoeking. Misschien staat het ook nog wel in een oudere vertaling, hè? De dag der bezoeking. Dat de heidenen God mogen verheerlijken door de goede werken die zij in ons waarnemen op de dag der bezoeking. Maar dan is het de vraag, wat is dan die dag van de bezoeking? Waar gaat dat dan precies over? Ik heb globaal twee uitleggingen. De eerste uitleg die zegt dat die bezoeking betrekking heeft op het werk van de Heilige Geest in de wedergeboorte. Zodat de heidenen die dan tot geloof komen, God de eer zullen geven voor de goede werken die zij reeds in hun leven bij christenen al hebben gezien. Maar die zij vanaf het moment van de wedergeboorte echt pas gaan duiden en omschrijven en bevatten als goede werken tot eer van God. Het kan ook betrekking hebben op de dag van het oordeel. Dat de heidenen die dan tot geloof gekomen zijn inderdaad zeggen, dit waren inderdaad goede werken die God verheerlijkt hebben. Dan hangt het vanaf in welk moment plaats je dat. Is het al in deze wereld dat degenen die tot geloof gekomen zijn die goede werken prijzen als werk van God? Of is dat bij de dag van het oordeel? Kan ook beide. Een andere uitleg die zegt dat die bezoeking betrekking heeft op de dag van het oordeel. En dat zou dan de betekenis hebben dat heidenen niet tot geloof zijn gekomen. Maar dat ze op de dag van het oordeel wel zullen zeggen, die goede werken die daar gedaan zijn, die waren inderdaad tot eer van God. Tot verheerlijking van God. Dus hoe je dit ook leest, dit is een geweldige bemoediging. Ook heidenen zullen ooit erkennen dat God met zijn geest door ons heen gewerkt heeft. Door goede werken. Al zeggen ze het vandaag niet, die dag komt. Maar God zal rechtvaardigheid bewijzen. Op de dag van het oordeel. Daarom. Eens te meer een reden om te volharden in die weg van levensheiliging. Welke uitleg je ook kiest van de zaken die ik net genoemd heb, Petrus laat hier vooral zien dat het noodzakelijk is om te volharden in de weg van levensheiliging. Want als wij stoppen te jagen naar de heiliging, als wij geen goede werken meer doen, dan kunnen die werken ook niet dienen tot eer van God. En daar gaat het uiteindelijk om. Daar gaat het om. En ik heb me in de voorbereiding af zitten vragen, zou je een denkbeeldige lijn mogen trekken naar het woordje ontferming in vers 10, naar het woordje omgezien in vers 12? Dat er een verlangen is bij Petrus, die hij hier aan de gelovigen mee wil geven. Als wij Gods ontferming ervaren hebben in ons leven, broeders en zusters, als wij ons beseffen, als we realiseren waar wij vandaan komen, als we beseffen waar we vandaag zijn, wie we vandaag zijn, van wie we vandaag zijn, is het dan niet zo dat we ook die ander die ontferming gunnen? Dat er naar hen wordt omgezien voor de dag van het oordeel. Ik rond af. Geliefde broeders en zusters, ik wil Petrus nazeggen, graag. Jullie zijn geliefden bij God. Geliefde broeders en zusters, of het nu in dit leven is of op de dag van het oordeel, we hebben helemaal niets te verliezen met het doen van goede werken. Helemaal niets. Deze werken zullen tot eer van God zijn. Ofwel, doordat degenen die nu nog niet geloven, mede door die goede werken tot geloof komen en God de eer geven van deze werken. Of ze zullen God de eer geven doordat de heidenen op de dag van het oordeel, ook de onbekeerde heidenen, zullen zeggen, het zijn werken geweest die God zelf heeft gedaan door zijn geest. En wij moeten dat erkennen. Wij moeten hem daarvoor de eer geven. Het zal op die dag, de dag van het oordeel, duidelijk zijn voor de hele wereld dat God rechtvaardig is. En dat hij met zijn geest in deze wereld door jullie en door mij heen heeft gewerkt. Goede werken verheerlijken God als de vrucht van zijn ontferming. Hoe heerlijk is het te weten dat we uitverkoren zijn. Dat we Gods kinderen zijn. Hij heeft ons gekozen. Hij heeft zich ontfermd over goddelozen. Hij heeft ons geroepen om hem te verheerlijken. Te dienen in een leven overeenkomstig zijn wil. En deze zekerheid, het feit dat we uitverkoren zijn, het feit dat God ons heeft aangenomen vanuit zijn ontferming, geeft ons geweldige kracht in de strijd tegen de zonde. En doet ons verlangen naar de redding van anderen. Amen.